Nou, wat ik zei, je wereld gaat op de kop als God gaat terugpraten. En dat is waar we de komende 3 weken over gaan hebben. Een sprekende God. Een nieuwe preekserie, eigenlijk een hele korte van 3 weken. En heel vaak gaan preken en cursussen over gebed gaan eigenlijk over ons spreken tot God. Dus hè, wat bijvoorbeeld allemaal onderdelen zouden kunnen zijn van je gebed. Dat is prachtig en dat is goed. Maar in deze serie willen we eigenlijk vooral stilstaan bij hoe het andersom werkt. Hoe kunnen wij leren om Gods stem te verstaan? Zijn spreken tot ons. En ook daar hebben we de beperking dat het in 3 zondagen helemaal niet uitputtend is te behandelen. Maar we doen ons best. En vandaag staan we eerst stil bij de onderliggende vraag of God echt persoonlijk tot jou en tot mij wil spreken. Ik bedoel, hier en nu in 2012. Waar zien we dat in de Bijbel? En hoe werkt dat dan? En zijn er misschien ook soort van voorwaarden voordat God spreekt in je leven? Belangrijke vragen om daarna volgende week eigenlijk heel praktisch te kijken van, maar hoe spreekt God dan? Wat zijn nou de manieren waarop God kan spreken in je leven, waarin je eigenlijk zijn stem kunt verstaan, zonder dat dat altijd letterlijk een stem is? En een belangrijke vraag daarbij, hoe kun je testen of datgene waarvan jij denkt van, hey, dit is God of dit is leiding van God, hoe kun je testen of dat ook echt van God is? En over 2 weken kijken we naar, ja, wat zijn nou de wegen om dieper te groeien in intimiteit met God? Wat voor strijd hebben we daarin te strijden? Want het is gewoon strijden, ook in gebed, om dichter bij het hart van God te kunnen komen. Wat hebben zaken als vasten? Wat hebben zaken als tongentaal daarmee te maken? We beginnen nu vandaag met de stelling. Het is de stelling dat God een sprekende God is. Die het contact zoekt met jou en met mij. Dat is ons uitgangspunt. En ik denk dat het goed is om dat ook gewoon in gebed te brengen. Zeker als je daar in je leven nog niks of bijna niks van hebt ervaren. Dan stel ik voor dat je zo met me meebidt. Heer, laat me zien en laat me geloven dat u ook persoonlijk tot mij wilt en tot mij zult spreken. Dus als je God, je gelooft oprecht in God, maar eigenlijk ervaar je nog weinig in de persoonlijke relatie met hem, dan wil ik je uitnodigen om dat gebed gewoon met mij mee te bidden aan het begin van deze serie. Dus dat mag je hardop doen, dat mag je in je hart doen. Maar een beetje met me mee. Heer, laat me zien en geloven dat u ook persoonlijk tot mij wilt en tot mij zult spreken. Amen. Oké, als we simpelweg de Bijbel tot ons nemen, we beginnen in Genesis en we eindigen in Openbaring, dan kunnen we niet anders concluderen dat God een sprekende God is. Van God tot mens. We beginnen in het Oude Testament. We zien daar God in prachtige interactie. Met mensen als Abraham. Met Mozes. Met Gideon. Met Samuel. Met David. Met Elia. Met Biliam. Noem ze allemaal maar op. En ik wil graag met jullie kijken naar één van hen. Mozes. Mozes, het volk Israël, hè, dat maakte Mozes onderdeel van. Het volk Israël had 400 jaar in slavernij geleefd. Het was stil, God sprak niet, 400 jaar lang. En uiteindelijk in hun nood roepen ze uit tot God. En God wordt bewogen door hun geroep. En God zendt een verlosser. Hij zendt Mozes. Mozes is geboren als Jood, hij is dus onderdeel van het volk Israël. Maar eigenlijk, hij ontsnapt aan de slavernij en hij wordt opgevoed als kleinzoon van Farao. Als Egyptische prins was hij dus niet onderdeel eigenlijk van de ellende van zijn broeders, zijn volk. Maar het ging hem wel ter harte. Zo ter harte dat hij uiteindelijk zelfs een Egyptenaar doodsloeg en hij moest vluchten naar de woestijn. En 40 jaar lang in de woestijn. Ook 40 jaar zonder stem van God. En pas 40 jaar later kon hij terugkeren om het volk Israël door Gods woord en door Gods kracht te verlossen, daadwerkelijk, uit die slavernij uit Egypte. Wat een feest was dat. Wat een wonderen achter elkaar door van God. Allereerst al om ze uit de slavernij te bevrijden, maar daarna ook in de woestijn. Wonder na wonder. Je hebt over een sprekende God, nou spreken doe je in woord en in daad. Wat een daden, wat een sprekende daden, sprekende wonderen van God. Alleen het volk, ja, zag dat eigenlijk niet zo. Het was een klaagvolk. Het leken wel Nederlanders. Iedere keer dat er iets misgaat na de bevrijding uit Egypte, wordt dat meteen uitvergroot en speet het hun überhaupt dat ze uit Egypte waren gevlucht. En ze waren brutaal genoeg om voor te stellen, nummer 14, laat ons een hoofd aanstellen en laten we gewoon naar Egypte terugkeren, want daar weten de mensen wat we hebben. Het is gewoon veilig, comfortabel, hè? Dat is altijd prettig, je weet gewoon wat je hebt, je doet je ding, je eet je yoghurt met je kruisli, je zegt je gebed op en je kunt de dag weer in. Maar al dat onverwachte, al dat spreken van God in daden ook en in woorden, ze kon het eigenlijk gewoon niet handelen. En ze wilden nota bene terug naar hun leven als slaaf. Op één persoon na. Mozes. Terwijl, dat is bijzonder, hij toch de enige was die in Egypte een beter leven had gehad dan het leven in de woestijn. Maar Mozes keek nooit achterom. Mozes verlangde nooit terug naar dat wat ooit geweest was. En waarom dat verschil? Dat is een cruciale vraag. Waarom het verschil dat het volk terug wil naar slavernij en Mozes, die het eigenlijk beter had gehad in Egypte, niet terug wil? Maar één verschil. Omdat Mozes de Heere God zelf had ontmoet. Mozes had het vuur gezien. Mozes was dichtbij gekomen. Mozes had de levende God in die brandende braamstruik op de berg Horeb ontmoet. In tegenstelling tot het volk Israël. Dat volk, dat zag God wel aan het werk. En ze wisten eigenlijk wel van horen zeggen. Maar ze hadden geen persoonlijke relatie met hem. Ze hadden God zelf nog nooit ontmoet. En toen God Mozes uitkoos, en toen ging Mozes naar hem toe. En toen God eigenlijk nog een veel mooiere uitnodiging had voor het volk, trok het volk zich terug. Dat is tragisch. Je kunt het lezen in Exodus 20. Tragisch. En als ik jullie de vraag stel, waar bracht Mozes de Israëlieten naartoe toen ze uit Egypte weggingen? Nou, wat zou je dan zeggen? Waar waren ze naar op weg? Roep maar hoor, mag. Beloofde land. Andere opties. Als je mij die vraag zou stellen, dan zou ik ook zeggen, ze zijn op weg naar het beloofde land. Maar dat is niet waar ze naar op weg zijn. Mozes was met het volk op weg naar de berg Horeb. De berg Sinaï. De berg waar hij Gods stem had verstaan. God had dat ook zelf als teken gesteld. Je kunt het zien in Exodus 3 vers 12. Hè, bij die brandende braamstruik waar Mozes in gesprek is met God. En Mozes zegt, ja, maar ik, en moet ik dan wel, en ik ben niet bekwaam, en moeilijk, en zullen ze dan wel weten dat u het bent, en je kent het wel, en dat doen wij ook wel met God, zeg maar. Ze zeggen van, nou, die ander, die kan het beter doen. Ik ben niet bekwaam. God antwoordde in dat tweegesprek, Mozes, ik zal bij je zijn, en dit zal voor jou het teken zijn dat ik je gestuurd heb. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God, zullen jullie dus mij, bij deze berg vereren. Ergens is het ook wel heel mooi en heel logisch van Mozes. Waarom zou Mozes het volk naar het beloofde land brengen zonder dat ze eerst kennis zouden maken met de belover? Zonder dat ze eerst zouden weten wie hun eigenlijk het beloofde land in wilde leiden. Want ze kenden God niet. Het was 400 jaar stil geweest. En het enige wat ze van God wisten was van horen zeggen. En dat zal ook voor een deel van ons gelden vanochtend, zoals wij hier zitten. Dat we God eigenlijk alleen maar kennen van horen zeggen. En je ziet God misschien wel aan het werk om je heen. En misschien zie je ook wel dat hij eigenlijk wel aan het werk is in jouw leven. Maar je ervaart geen persoonlijke relatie met God. Nou, als dat voor jou geldt, dan wil ik wel op dit moment naar je uitspreken dat God er intens naar verlangt. Om juist in relatie met jou ook te leven. Dat hij er intens naar verlangt om dat te veranderen in jouw leven. Want God wil ook in jouw leven een sprekende God zijn. En Mozes, eigenlijk, je proeft het. Hij staat te popelen om het volk naar die plek te brengen waar hij ook God had ontmoet. Om hen ook in relatie met diezelfde God te brengen. Want Gods hoofddoel met de verlossing van Israël was iets veel groters dan ze naar het beloofde land brengen, het beërven van het beloofde land. God had een intieme relatie met hen voor ogen. blijkt zo mooi, vind ik, uit heel veel woorden, maar ook uit eigenlijk hartstochtelijke woorden aan het hele volk in Exodus 19, vers 4. En daar zegt God ook tegen het volk: ik heb u op arendsvleugelen gedragen en u tot mij gebracht. Dat is het. God brengt het volk tot zichzelf. Niet tot een land, tot een berg. God brengt het volk tot zichzelf. Ik heb u tot mij gebracht. Maar het volk mist die bestemming. Het volk mist die relatie. En ze zeggen uiteindelijk ook tegen Mozes: Mozes, regel jij het maar met God. Ga jij maar met hem praten en wij zullen dan wel luisteren naar wat God dan tegen jou zegt. En dat zullen we dan ook wel doen. Dus afstand. Ze durven niet dichterbij te komen. Terwijl God daar zo naar verlangde. Dus mijn vraag voor jou: durf jij dichterbij te komen? Durf je God echt toe te laten in je leven? Durf je daarin ook meer van jezelf te laten zien? Durf je over te geven aan Hem? Ik zag deze week op internet een hele mooie preektitel voorbij komen. 12 manieren om God op een veilige afstand te houden. Heel passend, denk ik. We gaan nu ook kijken naar een PowerPoint met dezelfde strekking. 9 veilige manieren om Gods stem niet te verstaan. Dus mag de PowerPoint opstarten, Chris. Genoeg manieren om God op een veilige afstand te houden. Maar de vraag nu, want het heeft totaal geen zin om eigenlijk verder te gaan en te bespreken hoe God allemaal spreekt en kan spreken en ook wil spreken in je leven, als je God eigenlijk niet toestaat om te spreken in je leven. Dus de eerste belangrijke vraag die gewoon in zo'n preekserie op ons afkomt: mag God dichterbij komen? Mag God echt gaan spreken in jouw leven? Hoe mag je dat echt? Reflecteer daar even voor jezelf gewoon een minuut over. Mag God dat? En als hij het mag en als je het eigenlijk nog nooit hebt toegelaten, spreek het ook gewoon meteen naar hem uit. Van: Heer, ik geef u gewoon de toestemming en de ruimte om te gaan spreken in mijn leven. Dus laten we daar gewoon even allemaal voor onszelf een minuutje over reflecteren en nadenken en bidden. Oké. Mooi verhaal van Mozes. Het is helder dat één ontmoeting met God eigenlijk zijn hele leven verder inkleurt. En ook echt kleur geeft en vorm geeft. Maar Arjan, kom op hé. Is wel gewoon Oude Testament, hè? Is wel gewoon, toen moest God ook wel zo spreken, want ja, ze had de Heilige Geest nog niet. Dus hoe zit dat dan? Nou, oké. Laten we snel de stap maken naar het Nieuwe Testament. Ik denk gewoon ook met jullie mee. Wat is de hele kern van de bediening? Wat is de hele kern van het lijden, van het sterven, van het opstaan van de Heer Jezus? Want de kern is niets anders dan dat Hij ons opnieuw in relatie met de Vader wil brengen. En daardoor ook brengt. Dat is het doel. Relatie herstellen tussen Vader en kinderen. Als Jezus ons dit bidden, wat is dan de toonzetting? Onze Vader. Ik bedoel niet onze God, onze Heer of andere relevante titels voor God. Nee, als we communiceren met God, dan zegt Jezus ook, dan communiceren we met onze Vader. Dat is nooit afstandelijk, dat is altijd dichtbij. Dat is een altijd mogen komen van kind naar de Vader. En dat is ook een houding van God, kind. Als het voor jou belangrijk is, ja, maar dan is het ook voor mij belangrijk. Zullen we toch ook herkennen bij onze eigen kinderen als we die hebben. Hopelijk ook bij onze eigen vaders. God wil niet op een afstandje blijven toekijken hoe jij je gewoon eigenlijk door dit leven heen worstelt. Hij verlangt ernaar om in elk detail van je leven aanwezig te zijn. Hij verlangt ernaar om te spreken in jouw leven. En God is dichterbij dan je denkt. En toen God zijn heerlijkheid aan het hele volk openbaarde op de berg Sinaï, ja, toen deinsde het volk terug. Deuteronomium 5. Het volk kon zijn heerlijke aanwezigheid gewoon helemaal niet verdragen. En dus wordt uiteindelijk het tabernakel opgericht. En woont God te midden van het volk, maar wel in een tent, in het heilige der heiligen, boven het verzoendeksel. En later in de tempel, als opvolger van het tabernakel. Achter het, zeg maar, het voorhangsel. En er was maar één persoon die één keer per jaar eigenlijk in Gods aanwezigheid kon komen. De hoge priester. Op grote verzoendag. En dan zie je dat als Jezus sterft, er iets heel bijzonders gebeurt. Op het moment dat Jezus die diepe woorden uitspreekt, het is volbracht. Op dat moment scheurt dat voorhangsel voor het heilige der heiligen in de tempel, van boven naar beneden. En dat wil zeggen dat God zelf het gordijn scheurde op dat moment. Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in twee. Wat gebeurde er? God verliet namelijk op dat moment, toen Jezus de woorden sprak, het is volbracht. Verliet God het heilige der heiligen. Hij verliet de tempel. Waarom? Omdat hij een nieuwe woonplaats aan het klaarmaken was. Een woonplaats waar hij al zo lang naar verlangd had. Zijn nieuwe woonplaats was het hart van zijn opnieuw geboren kinderen. En daar is hij 53 dagen later gaan wonen. Op de eerste Pinksterdag. Toen trok God in zijn vurig begeerde tabernakel. In jouw hart. In uw hart. In mijn hart. God heeft een plaats bereid zo dicht mogelijk bij het voorwerp van zijn liefde en genegenheid. Jij en ik. God is dus nooit ver weg. En dat is zo bijzonder. Als we bidden, dan hebben we soms ook het beeld dat we bidden tot die troonzaal van God miljoenen, miljoenen, miljoenen kilometers weg. Dat is zo, maar tegelijkertijd is God in ons. En moeten we in bidden soms misschien wel leren om juist niet zozeer daar naartoe gericht te zijn, maar meer naar binnen gericht te zijn. Dat God woning heeft gemaakt in ons hart. God is nooit ver weg. En in Jacobus, als we het over het Nieuwe Testament hebben, vinden we mij dat een van de mooiste uitnodigingen van alle tijden. Er staat in Jacobus 4, vers 8. Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen. Is dat niet een fantastische belofte? Is dat niet weer zo'n heerlijke oorzaak-gevolgrelatie in de Bijbel? Als wij tot God naderen, dan zal Hij tot ons naderen. Wat een fantastische belofte is dat. En dus is de vraag, hoe nader je dan tot God? Hoe maak je ruimte voor God in je leven? Zodat hij ook kan spreken. Er zijn twee zaken die ik wil bespreken. Het eerste is honger krijgen. En het tweede is een open houding. Een houding van ook daadwerkelijk gehoorzaam willen zijn. Eerste punt, als je ernaar verlangt om God te naderen en dat hij ook gaat spreken, is hoe word je hongeriger naar meer van God? Want honger is simpelweg onze geestelijke thermometer. En ik ga ervan uit dat we allemaal wel naar verlangen naar meer van God in ons leven. Dat is een mooi verlangen, maar smacht onze ziel daar echt naar? Is het een verlangen wat mooi is, wat hoort misschien wel bij je christen zijn? Of ben je daarin als iemand die dagenlang niet gegeten heeft? En natuurlijk kunnen we bidden. En ik heb dat zelf in mijn leven een aantal keren best ook wel gebeden. Van Heer, maak mijn honger naar u groter. Of Heer, maak me hongeriger naar uw woord. Maar dat is helemaal geen gebed naar Gods wil. Dat is, zo horen we helemaal niet te bidden. Want wij zijn degene die bepalen hoe hongerig we zijn. Niet God. Het is onze verantwoordelijkheid om honger te hebben. En als we het niet hebben, om te zorgen dat we het krijgen. En we hongeren naar datgene waar we mee ons voeden. En daarom kan vasten ook zo'n goede stap zijn. Ik bedoel, tijdelijk afzien van het aardse, om gewoon meer ruimte te maken voor het hemelse. Ja, ook in deze prekenserie begint de 10 dagen bidden en vasten onder leiding van Herman Boon in dit gebouw. Ik wil je aanmoedigen om gewoon die stap te zetten. Om gewoon ook 10 dagen te gaan vasten. Het kan echt, fysiek is het geen probleem. Ik heb zelf meerdere dagen vast. Langs tot nu toe 7 dagen. Fysiek maakt het echt, is het allemaal niet zo spannend. En het is ook geen doel, zeg maar, om niet te eten. Het gaat om dat je ruimte maakt in je leven. En misschien kun je die 10 dagen er niet fulltime bij zijn. Hoeft ook niet. Maar als je wel meerdere dagen of dagdelen bij kunt zijn, dan gaat God daarin ook spreken. Omdat je ook die keus maakt om ruimte te creëren in je leven. Bijvoorbeeld door te gaan vasten. Het is ook simpel, hè? Wat is het eerste wat je verliest als je gewoon ziek wordt in je lichaam? Meestal het eerste wat je verliest is je eetlust. Nou, zo werkt dat geestelijk gezien, zo zie je dat ook. Als we geestelijk gezond zijn, dan verlangen we naar Gods woord. Dan verlangen we gewoon naar meer waarheid van Hem. Naar meer spreken van Hem door zijn woord. Dan verlangen we gewoon dat Hij spreekt in alle opzichten in ons leven. Dan zoeken we daarna. Dan smachten we daarna. Het is gewoon een teken van geestelijk ziek zijn. Als je je verlangen naar de dingen van God verliest. Spreuken 4 vers 23 zegt ook: van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Waak over je hart. Want als je leven te veel gevuld is met andere zaken, aardse zaken, ja, dan is er per definitie minder ruimte voor God om überhaupt te kunnen spreken. In al het lawaai soms in ons leven, in alles wat overheerst. Ik bedoel, de windmolen, we hebben als symbool genomen voor deze serie, en dat zal de komende week ook nog wel verder terugkomen, maar de windmolen staat op een plek waar hij veel wind kan vangen. Als je er allemaal hoge gebouwen omheen gaat zetten, dan is het effect weg. Zo zullen we het kunnen zien met gebed. Als ons leven eigenlijk helemaal vol zit met andere dingen, als dat een overheersende rol gaat spelen, dan wordt ons gebed bijna automatisch ook krachteloos. En dus is het aan ons om meer tijd vrij te maken en te luisteren. Het is aan ons om te gaan herkennen wat er allemaal voor afleiding in ons leven zit en hoe we daar ook mee kunnen afrekenen. Dat is aan ons. Kunnen we niet bij God neerleggen, is onze eigen verantwoordelijkheid. En weet je, je zou het ook moeten willen, want er komt een roep. Eigenlijk, nee, er komt een schreeuw uit het hart van God, die elke dag sterker wordt. En die luidt: waarom? Waarom ben je tevreden zonder mijn aanwezigheid? Waarom blijf je op afstand, terwijl je intieme gemeenschap met mij zou kunnen hebben? Waarom ben je tevreden met een middelmatig christelijk leven, als ik zoveel meer van jou in petto heb? Dus voed jezelf met de juiste dingen. Breek dingen uit je leven die je steeds maar weer afhouden van God. En ik wil je vragen om daar op dit moment ook na te denken in jouw eigen leven. Hoe zit dat bij jou? Hoe is het met je honger? En wat zijn de dingen in jouw leven die jou misschien wel afleiden of afhouden van meer intimiteit met God? Denk daar gewoon ook even een minuutje over na en praat daarover met God als je daar de ruimte voor ervaart. het tweede punt, om meer ruimte te maken voor Gods stem in je leven, is een open houding. En is ook de houding van gehoorzaam willen zijn. Op de momenten dat God gaat spreken in je leven, het kan soms anders zijn dan jij misschien logisch zou vinden, dat je de houding hebt van, ja, maar Heer, ik wil u wel gehoorzamen. Als u spreekt, dan wil ik luisteren. En niet alleen luisteren, maar dat ook vertalen in actie, als dat nodig is. Bereid zijn om te handelen volgens zijn stem. Ik heb Johannes 14 gekozen als sleutelverse hierin voor dit moment. Maar ik had zoveel andere teksten kunnen kiezen. Er zijn zoveel teksten die juist ook het verband weergeven, die er liggen tussen gehoorzaamheid en intimiteit met God. Jezus spreekt hier tot de leerlingen. Als, en we zijn weer gestart met de cursus Greep op de Bijbel afgelopen maandag, maar dit zijn van die cruciale dingen. Bij als ga je altijd, oh wacht even, als. Als betekent dat er dus een oorzaak-gevolgrelatie is in de Bijbel, en die is altijd moet opletten. Want je kunt denken, wel, wat na de komma staat vind ik mooi, dat is mooi, maar na de komma, de dan of de dus, heeft alleen maar zin als je weet wat er voor de komma staat als voorwaarde. Ja? Dus bijbellezen is altijd opletten op de woordjes als, dus, want, omdat, daarom. Dan ga je altijd denken, oh, wacht even, Arjan zei dat je erop moet zetten. Prima. Zo mag je er eerst naar kijken en uiteindelijk denk je van, hey, ik heb zelf beslist dat ik daar op ga letten. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan, dus volg daaruit, dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie. En hij zal in jullie blijven. Verderop in vers 21. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. En hier weer een prachtige belofte van de Heer Jezus. Ik zal mij aan hem bekendmaken. Het is gewoon een keiharde belofte van de Heer Jezus. Ik kom dichtbij. Maar tegelijkertijd wordt in deze verse, eigenlijk door de Heer Jezus zelf, onomstotelijk die link tussen gehoorzaamheid en intimiteit met hem gelegd. Vastgesteld. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dus het liefhebben van Jezus uit zich in het houden van zijn geboden. Je kunt niet Jezus liefhebben en eigenlijk niks aantrekken van wat hij verder zegt. Niks aantrekken van wat hij allemaal zegt, hoe het leven in elkaar zit en wat hij ook vraagt van jou als man, vrouw, in je huwelijk, in je opvoeding, in je werk, ethisch, moreel, in hoe je je plek in mag nemen in de gemeente en noem het allemaal op. Liefhebben is ook tegelijkertijd je houden aan zijn geboden. En let op, ook daar zit dus een oorzaak-gevolg in. Want het gevolg is, dan, en dat is een hele mooie dan, zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn, de geest van de waarheid. Hij woont in jullie en hij zal in jullie blijven. En het laatste vers, dat wordt nog eens herhaald. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, kortom, het is prachtig als je veel honger hebt naar Gods woord. He? Super. Voed dat. Maar alleen honger hebben naar Gods woord, wat betekent dat je de hele Bijbel uit je kop kent, zonder dat je hem toepast, is uiteindelijk loze kennis. Het is ongelooflijk belangrijk om Gods woord te kennen. Laten we dat even heel erg klip en klaar stellen, zeg maar. Je kunt niet genoeg van Gods woord weten. Maar ook al weet je alles en pas je het niet toe, is het uiteindelijk nutteloze kennis. En kom je niet op je bestemming. En leef je niet uiteindelijk in relatie met God. Maar wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Dus wil je God beter leren kennen? Verlang je naar meer van zijn liefde in jouw leven? Dan heb ik hier een sleutel voor je. Doe wat hij zegt. Ik snap, beetje lastig. 2012, postmoderne samenleving, waar we niet zo gewend meer zijn aan het woordje gehoorzaamheid. Het is toch een beetje een vies woord geworden de afgelopen tientallen jaren, gehoorzaamheid. Maar Gods woord stelt hier klip en klaar dat het tegelijkertijd wel degelijk de sleutel is naar meer intimiteit met hem. Dus Ik doe het in andere postmoderne woorden. Als jouw hart meer en meer Gods hart gaat weerspiegelen, dat je meer en meer gaat leven zoals Hij het leven heeft bedoeld, dan zal God zich tegelijkertijd meer en meer aan jou openbaren. En het winstpunt is, je hebt het zelf in de hand. Want als we kijken naar de context van Jacobus 4 vers 8, die prachtige uitnodiging, nader tot God, dan zal Hij tot u naderen, dan zien we eigenlijk precies hetzelfde. Het begint met, onderwerp u dus aan God. En onderwerpen is ook luisteren, maar uiteindelijk ook doen wat Hij zegt. Onder zijn gezag stellen. Stel je onder het gezag van God, verzet je tegen de duivel, dan zal die ook wel ons wegvluchten. Dus wij hebben helemaal niet ons te concentreren op de duivel en alleen maar geestelijk strijd tegen de duivel. Nee, onze taak is om ons gewoon te onderwerpen aan God, aan zijn heerschappij. Als Hij de heerschappij heeft, heeft de duivel helemaal niks te zeggen in ons leven. Dan zal die wegvluchten, want dan is er geen eer te behalen in jou en in mijn leven. Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars, zuiver uw harten, weifelaars. Oei. Dat zegt hij gewoon tegen wedergeboren christenen. En ja, ik weet het. We hebben net een prekenserie afgerond over leven in vrijheid. Leven naar, versus leven naar de wet in een religieus systeem. En dan kom ik hier weer aan dat het wel weer onze eigen verantwoordelijk is en dat we weer in actie moeten komen dat we vooral gehoorzaam moeten zijn. Ja. Laat duidelijk zijn dat wij de genade van God niet kunnen verdienen. We kunnen zelf niks regelen in onze behoudenis, in onze wedergeboorte, het opnieuw geboren worden als kind van God. Dan alleen ons over te geven aan het offer van de Heer Jezus Christus. Door ons vertrouwen te stellen op Hem en wat Hij heeft gedaan voor ons. Maar tegelijkertijd hebben we wel degelijk de verantwoordelijkheid, en ja, daar wil God ons heel graag in helpen, door zijn geest, om te leven in reinheid en zuiverheid. Dat is een heel stuk heiliging eigenlijk in ons leven. En daar hebben we zelf een belangrijke rol in. Daar gaat God steeds in spreken, want hij zal, op het moment dat hij gaat spreken in het gebed, dan zal hij ook af en toe dingen aankaarten van ja, de opvliegendheid, daar zou ik wel wat mee willen in je leven. Dus het is onze taak, onze verantwoordelijkheid om steeds meer te gaan leven in gehoorzaamheid aan het woord. Nou, laten we zaken doen. Als jij weet dat er nog levensgebieden zijn die je eigenlijk nog niet onder de gehoorzaamheid van het woord hebt gebracht, waarin je nog niet bewust leeft naar hoe God het gewoon heeft bedoeld in dit leven, voor jou en voor mij, ook uiteindelijk ten diepste om je gelukkig te maken, dan weet je nu ook dat dat een blokkade vormt voor het verder groeien in relatie met Hem. Voor het groeien in intimiteit met Hem. Dus wil je dat veranderen? Wil je dat veranderen als je weet dat er levensgebieden zijn? Als je zegt van ja, Gods woord zegt er duidelijke dingen over, maar ik interpreteer dat even op zijn 2012. Of zeg je van, als Gods woord het zegt, dan is dat de richtlijn voor mijn leven. Omdat ik ook weet vanuit zijn woord dat dat me ook dichter bij zijn hart brengt. En dat ook zal betekenen dat ik zijn hart meer en meer ga weerspiegelen. Gehoorzaam willen zijn heeft daarnaast ook alles te maken met het ontwikkelen van een open houding. Volgende week ga ik uitgebreid in over de verschillende manieren waarop God spreekt. Hoe doet hij dat dan? Hoe werkt dat dan in je leven? Maar nu gaat het om onze houding. Zijn we bereid om in actie te komen als hij spreekt? En let op, het gaat er niet om dat het allemaal alleen maar lukt als jij het logisch vindt. God geeft soms rare hints als hij spreekt in het hier en nu. Hij kan soms zo zeggen van, joh, bel even met die. Of je kan zo denken, ga nu naar de supermarkt. Dan denk je, ja, ik heb gisteren nog boodschappen gedaan hoor. Ik heb alles in huis hoor. Ik heb echt gewoon, ik heb nog overlegd met Claudia. Ik heb echt, we hebben niks tekort op dit moment. Toch kun je dan weten van, God zegt, ga nu naar de supermarkt. Dan is het gewoon goed om naar de supermarkt te gaan. Want misschien wil God jou iemand laten ontmoeten die daar ook toevallig loopt. Of whatever. Of krijg je onderweg een botsing en dan was het wel nodig. Je weet het soms niet, hè? Dat is ook voor mij nog onlogisch. Ver ben ik ook nog niet. Maar je weet het niet. Hoe God wil spreken. Dus als je zijn stem verstaat, is het wel belangrijk om een open houding te hebben. En natuurlijk is dat dat wordt trainen. Dat is oefenen. Dat is soms ergens voor niks naartoe rijden en uiteindelijk ook gewoon weer terugrijden en denken van, ja, ik heb nog maar een zak aardappelen gekocht, maar we hadden genoeg en ik heb niemand ontmoet en ik weet het niet. Heer, ik heb gedacht dat ik uw stem verstond. Ik heb geprobeerd ernaar te handelen. Maar dat is wat God ziet. Dat is wat God dan ziet, ook al rij je een keer voor niks, bel je voor niks, bel je dan van, hé, ik moet sterkheid denken, ik heb het idee dat God zegt dat ik je moet bellen. Oh, nou, alles prima hoor. Oh, echt? Ja, echt. Echt? Ja, echt. Oh, oké. God zegen. Je zult soms voor niks bellen. Maar God ziet je hart. God ziet jou en je bereidheid om te handelen naar zijn stem. En daar gaat God wat mee doen. Dat gaat God verder gebruiken, verder verhoren. Want dan wil hij wel degelijk duidelijker spreken ook naar jou. Het gaat om dat we een open houding hebben naar God. Dus mensen, tot slot nogmaals, onderwerp u aan God. En daarmee eigenlijk verzet u tegen de duivel, want dan zal hij van u vluchten. Maar nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Amen. We gaan bidden. En het kan best zijn dat je nog nooit genaderd bent tot God. Dat je nog nooit die beslissing hebt genomen van, ja, maar ik wil ook mijn vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Op dat wat Hij voor mij heeft gedaan. Want ik snap nu, en God heeft me ook duidelijk gemaakt, dat Hij daarna verlangt dat ook ik zijn kind mag worden. Dat ik ook mag leven in relatie en intimiteit met Hem. En ik wil die uitnodiging doen namens God om vandaag, als je dat nog nooit hebt gedaan in je leven, om die uitnodiging aan te nemen. Om die stap te zetten, om Jezus te aanvaarden als de verlosser, maar ook daarmee de Heer van je leven. Dat je daarmee ook tegelijkertijd zegt, ja, maar ik wil ook mijn leven leven zoals u het hebt bedoeld. Laten we bidden. En als je weet dat dat voor jou is, dan wil ik je vragen om op dat moment ook je hand op te steken, zodat ik ook met jou kan bidden. Maar dat het voor jou zelf ook een moment is naar God, van ja, hier ben ik. Op dit moment geef ik me over, geef ik mijn hart aan u en verlang ik ernaar om in relatie met u verder te leven. Dus laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u. We danken u dat we uit uw woord niet anders kunnen dan concluderen dat u een levende God bent. Dat u een sprekende God bent. Heer, het is zo mooi dat we ook zien dat als u spreekt, dat er per definitie mensenlevens worden veranderd. Heer, we zagen het bij Mozes. Heer, die nooit terug wilde omdat hij u had ontmoet. We zien het bij zoveel meer mensen in de Bijbel. Maar ik zie het gelukkig ook in mijn eigen leven. Ik zie het levens om me heen. Dat u een sprekende God bent, ook hier en nu in 2012. En daar danken we u voor. En ik bid, o Heer, ik bid dat u ons zo diep overtuigt dat het tijd is om onze verantwoordelijkheid te nemen. Onze verantwoordelijkheid te nemen om daadwerkelijk te gaan leven in volledige gehoorzaamheid aan uw woord. Zodat ons hart meer en meer uw hart gaat weerspiegelen. En Heer, u weet ook of die mensen zijn die stap naar u nog nodig hebben gezet, maar waar u wel zegt, nader tot mij en ik zal tot jou naderen. Heilige Geest, ik bid als dat het mensen zijn dat u die hart op dit moment ook gewoon bewerkt en aanraakt met uw liefde. Dat ze daarin eigenlijk uw stem al mogen verstaan. En als dat voor jou geldt, dat je weet dat God op dit moment gewoon jou uitnodigt om zijn kind te worden, dan wil ik je vragen om je hand op te steken en die stap ook te zetten, zodat ik ook een beetje kan bidden. Zijn er mensen vanochtend die stap willen zetten? God ziet je hand. Heer Jezus, dank u voor dit nieuwe kind van u. Heer, help haar om in relatie met u te leven. Om gehoorzaam te zijn in uw woord. Heer, en ik bid dat u ons daar allemaal bij helpt. Heer, maak haar vol van uw Heilige Geest. Heer, u hebt een woonplaats bereid. Heer, het is fantastisch. Dat het niet meer zo is dat er een hoge priester één keer per jaar ook nog eens met allerlei voorschriften, offers en gebruiken uw aanwezigheid mag gaan schouwen. Maar dat het voorrecht gegeven is aan al uw kinderen om op elk moment van de dag eigenlijk het Heilige der Heiligen te mogen binnentreden. Heer, maak ons daar ook bewust van dat u tegelijkertijd ook een heilig God bent die we naderen. Heer, dat we niet zomaar binnen schokken, maar dat we ook leven in een goede manier van ontzag voor u. In een goede manier van vrezen des Heren. Bewerkt u dat in ons leven, in Jezus' naam. Amen. Ja, Maria.